Allen hartelijk welkom op deze reformatieherdenking. Fijn dat u allemaal gekomen bent. En het is ook zeker een reden om de Heer onze dank voor te bewijzen. Dat de Heer in zijn barmhartigheid de reformatie heeft bewerkt. En dat in 1517 op 31 oktober, dat Luther zijn 95 stellingen aan de deur van het slotkapel te Wittenberg heeft aangeslagen. En dat veroorzaakte uiteindelijk de protestantse reformatie. De Heer is ons barmhartig geweest. En het is goed dat we dat nu ook namens de Stichting in de Rechte Straat dat hier met elkaar willen overdenken. U hartelijk welkom, maar ook hartelijk welkom hen die meeluisteren thuis via de kerkradio. Fijn dat u ook met ons meeluistert. En wij hopen op een gezegende avond met elkaar. Zullen wij dan nu zingen Psalm 46, de versen 1 en 2. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. En laat vrij het schuimend zeenat bruisen. Dontroer de wateren hevig ruisen. De golven mogen door haar woen het berggevaarte daveren doen. De stad, het heiligdom, de woning van God de Allerhoogste Koning, wordt in haar muren te allen tijd door beekjes der rivier verblijd. Psalm 46, 1 en 2. zullen wij samen een zegen vragen van de Heere. Barmhartige Heere, gij hebt uw barmhartigheid getoond. Dat door de eeuwen heen u uzelf een volk hebt afgezonderd. Ook in de middeleeuwen, die wij betitelen als de donkere eeuwen. Toen hebt u ook uzelf een volk in het leven gehouden. Maar toen het zover kwam met de kerk dat de verbastering zo sterk werd, toen hebt u eenvoudige mannen uit het stof doen oprijzen, die gedreven waren door uw Heilige Geest, die barmhartigheid van u ervaren hadden, en die in vuur en vlam gezet zijn door uw Heilige Geest, om uw woord te verstaan en dat woord uit te dragen. Wij willen u danken voor het wonder van de reformatie. Wij willen u danken dat het licht van uw woord weer zuiver op de kandelaar geplaatst werd. En dat u niet met ons gedaan hebt nadat wij het verdienen, maar dat in genade u naar ons hebt omgezien. Heere, wij danken u voor het heerlijke evangelie van vrije genade. En wij bidden u of u met uw geest in onze harten wilt werken, dat wij deze schatten die ons overgeleverd zijn, zullen omhelzen en daaruit zullen leven. Dat zalig worden ook voor ons een wonder mag zijn, een wonder van vrije genade. En dat het mag zijn tot eer van God. En leer ons ook uw woord lief te hebben en daaruit te leven. Dat wij niet alleen uiterlijk en uitwendig de principes van de reformatie huldigen en in ere houden, maar geef dat we dat doen met hart en ziel. We belijden u, Heere, dat wij in velerlei opzicht afgeweken zijn van u en van uw woord. De wereld trekt. Ons eigen vlees is afkerig van u. En we belijden u dat we te gauw luisteren naar de influisteringen van de vorst der duisternis. En wij bidden u nu al om vergeving over onze zonden, over onze ontrouw. En wij bidden u of u ons recht vernederen wilt voor uw heilig aangezicht. En dat wij door uw genade een opwekking mogen meemaken. Wilt u door de kerken heen met uw geest waaien, ook in ons dorp, Middelharnis, Sommelsdijk. En wilt u geven uit genade dat uw woord een kracht mag zijn tot zaligheid voor jongeren en voor ouderen. Wilt u bekeringen geven en verlossen uit de macht van de duisternis en brengen tot het koninkrijk van uw heerlijke licht. Wilt u uw dienaren aangorden en trouw geven om uw woord uit te dragen zoals u dat hebt gegeven in uw woord. Heere, zegen ook deze avond. Zegen de beide sprekers. We bidden u om kracht voor het koor om te zingen dat het tot uw eer mag zijn. En geef dat wij een gezegende avond met elkaar mogen hebben. We bidden u ook voor hen die thuis meeluisteren. Schenk hen ook uw genade. Zegen hen in uw gunst. En dat zij zich ook met ons verbonden mogen voelen. Ook, Heere, bidden wij u voor het werk van de stichting in de Rechte Straat. En we bidden u of u door dit werk ook hen die nog in de duisternis van het Rooms-Katholicisme vastzitten, dat zij ook door dit werk daaruit verlost mogen worden. O Heere, verheerlijk uw genade. Zegen ons zo in uw gunst deze avond. Dat bidden we u om Christus wil alleen. Amen. Zullen wij met elkaar lezen Romeinen 5, de versen 1 tot en met 6. Romeinen 5, de versen 1 tot en met 6. En daar lezen wij Gods woord. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Tot zover. Geliefden, we zijn hier bijeen om de reformatie te gedenken. En als wij aan de reformatie denken, dan denken wij aan dat heerlijke leerstuk van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. En dat is het wat Maarten Luther zo duidelijk heeft geleerd. En wat een bevrijding wanneer wij dat ook mogen zien. Wanneer wij dat ook mogen leren. Want daar ligt nu alles in. Want het grootste probleem van de mens is niet zijn pijn, is niet zijn ziekte, is niet zijn eenzaamheid of zijn verdriet. Maar het grootste probleem van u en mij is onze zonde. En de zonde is zo sterk, het trekt meer zonden aan. Toen Adam zag dat de vrucht goed was, toen nam hij. Hij at, hij verborg zich voor God. Hij gaf de schuld van zijn zonde aan zijn vrouw. En zo zien we dat van één zonde andere zonden voortkomen. En uiteindelijk is het de zonde doorgegaan tot het ganse menselijke geslacht. Romeinen 5 vers 19 zegt, door de ongehoorzaamheid van die ene mens zijn velen tot zondaars gesteld. Dat velen betekent hier alle mensen. En zo moeten wij het belijden met Jesaja 1 vers 6. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde. Maar zoals het is met de zonde, veel meer is het zo met de genade. Want God bewijst niet een enkele genade, maar hij geeft genade voor genade. En 1 Petrus 4 vers 10 spreekt over de menigerlei genade Gods. En Romeinen 5 vers 15 spreekt over de overvloedige genade van God. En Efeze 2 vers 7 spreekt over de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. En zo is de ene genade gekoppeld aan de andere genade. Zo werkt de Heer in het leven van zijn kinderen. En dat vloeit allemaal voort uit de Heer Jezus Christus. Zodat Paulus kan roemen in Romeinen 8 vers 30. Die hij tevoren verordineerd heeft. Deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat een aaneenschakelingen van genade zien we toch in Gods woord. En ook in het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben uit Romeinen 5. De apostel spreekt daar over de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. En ook hier verbindt hij een volheid van zegeningen aan. Want door de rechtvaardiging door het geloof ontvangt de mens vrede met God. Hier in vers 1. En roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Vers 2. En de Heere geeft lijdzaamheid, taaie volharding. Vers 3. En er komt hoop op God. Vers 4. En in vers 5. De liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. En zo is er een vrije toegang tot de troon der genade. Een vrijmoedige roem in de hoop der heerlijkheid. Ja, een roemen zelfs in de verdrukkingen. En in dit alles steunen op de borgtochtelijke dood van Christus. En zo geeft de Heere een volheid van genade. En wanneer u de Heere Jezus in uw leven mag kennen, dan zult u het toestemmen. Genade voor genade uit zijn volheid. En die stroom van genade vloeit voort uit dat heerlijke leerstuk van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. En dat wordt nou heerlijk omschreven in de Romeinenbrief. Het is voor ons soms wat moeilijk om te lezen, niet waar? Maar het is een prachtige uiteenzetting waar u nooit ook uitgekeken op raakt. Eerder in de Romeinenbrief heeft de apostel Paulus aangetoond dat alle mensen voor God verdoemelijk zijn. Romeinen 3 vers 23, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En dan legt Paulus uit hoe een mens verlost wordt uit die verdoemelijke staat. En hij geeft als voorbeeld Abraham, die door het geloof gerechtvaardigd werd. En dan komt Paulus tot de conclusie in Romeinen 5 hier in vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Rechtvaardigen. Dat is niet dat de mens de rechtvaardiging moet verdienen. Dat leert Rooms-Katholieke theologie. Dat leert ook het Arminianisme. Ook wel genoemd het semi-pelagianisme. En dat leert Rome. En dat werd ook eeuwen geleden hier verkondigd in ditzelfde kerkgebouw. Dat de mensen allemaal kracht krijgen om het goede te doen. En dan moeten ze werken. En moeten ze het goede doen. En dan worden ze vrijgesproken van straf vanwege het goede wat ze doen. En dat betekent dat de mens nooit genoeg doet. Hij is nooit klaar. En u weet hoe Luther daarmee geworsteld heeft, hoe hij opgebotst heeft tegen dat verschrikkelijke rechtvaardigheid, die gerechtigheid Gods. Totdat de ogen hem open gingen. En totdat hij het begreep dat het door het geloof is, uit genade. Rechtvaardiging is rechtvaardig verklaren. Niet dat u rechtvaardig gemaakt wordt. U wordt rechtvaardig verklaard. Dat zegt Romeinen 4, in vers 6. Dat zalig is de mens welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Rechtvaardiging is dat de Heere arme zondaren van de verdoemenis vrijspreekt en recht geeft op het eeuwige leven. En dat is een wonder. Als u daar zicht op hebt, dan kunt u daarop rusten. Dan is het vrede in de ziel. Dan is het goed tussen de Heere en u. Het is vrijheid. Een mens die zoveel moet betalen en niets heeft om terug te betalen, dat de Heer het allemaal kwijtscheldt en het eeuwige leven schenkt. En dat gebeurt door het geloof. En wat voor geloof is dat dan? Wat is dat geloof? Is dat iets wat u hebt? En dan offert u uw geloof aan God als een soort offer. Ik voldoe aan bepaalde voorwaarden. Ik geloof en daarom zult u mij vrijspreken. Is dat het geloof? Nee, geloof is in zichzelf niets. Geloof is een lege hand. Geloof is enkel een instrument. Geloof is een blik. Geloof is zuchten. Geloof is alles loslaten, niet meer werken, maar rusten op dat volkomen werk van de Heer Jezus Christus. Het geloof, het verbindt u met alles wat u hebt aan Christus. Christus, het object van het geloof, daar richt uw volle aandacht zich op, niet op wat u hebt. Of hoe goed u uw hand kunt ophouden. U richt zich op de Heer Jezus Christus. Hij wordt het voorwerp van uw geloof. U hebt geen zin meer op uzelf te zien, maar op Hem. Hem alleen. En dat is nou hoe de Heilige Geest werkt. Een mens op Christus doen zien. Want de Heilige Geest zal het uit Christus nemen en het ons verkondigen. De zondaar wordt overtuigd van zijn zondig en verdoemelijke staat voor God. Hij wordt overtuigd van zijn eigen onmacht, dat hij zichzelf daar niet van kan verlossen. Hij kan het alleen maar slechter maken. Al zijn gerechtigheden worden een wegwerpelijk kleed. Hij wordt bekendgemaakt met de Heere Jezus als de algenoegzame borg en een volkomen zaligmaker. En dan leert u zien in uzelf, daar is geen gerechtigheid. En u leert uzelf over te geven aan de Heere Jezus alleen. Daar is de omhelzing van het geloof. U zegt, mijn Heere, mijn God, u wilt niet meer van uzelf zijn, maar van Hem. En dan geldt wat Paulus overroemt in Galaten 2 vers 20. Christus leeft in mij en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. En het is dit geloof waardoor een mens gerechtvaardigd wordt. En de grond voor de rechtvaardiging is Christus, zijn volkomen werk. En dan worden de schulden van die zondaar op die borg geplaatst. En dan is Christus uw gerechtigheid. Dan is de gerechtigheid niet iets wat ik verdienen moet, maar het wordt u geschonken door genade. Het is de gerechtigheid die Christus verdiend heeft. En wanneer u dat ziet, nou Luther zei, het was alsof ik door de poorten van het paradijs binnenging. Vrij. Wat een blijdschap. Vrij. Dan te horen, uw zonden zijn vergeven. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En wat heeft de Heere Jezus dan gedaan? Heeft twee dingen gedaan. De straf op de zonde betaald op Golgotha met zijn leven, met zijn bloed. Maar hij heeft ook een godzalig leven geleden. En hij heeft volkomen de wet van God gehouden. En dan wordt zijn volkomen gehoorzame leven over uw leven gelegd. Zodat niet alleen uw zonden betaald en verzoend zijn, maar dat u ook toegerekend wordt. De dadelijke gehoorzaamheid van Christus, zodat de Heere niets meer van u te eisen heeft. Uw zonden zijn allemaal verzoend. En u zelf hebt alles gedaan wat God geboden heeft in zijn woord. Maar u hebt niets gedaan. Het is alles Christus. O, wat een zegen. Wat een vrijheid. Wanneer we zien op ons tekort. En dan te zien op de volheid van Christus. Deze leer, zegt Luther, is de hoeksteen, het fundament van de kerk. Wanneer dit weggaat, stort de kerk in elkaar. En daarom is ook voor ons maar één weg. Om naast die tollenaar in de tempel te gaan knielen. En ook te gaan bidden, o God, wees mij de zondaar genadig. Het is naast Bartimeus knielen en roepen, gij zonen Davids, ontferm u over mij. Het is zoals Job zegt in 9 vers 15, toen hij op geen duizend vragen een antwoord kon geven, dat hij besloot om zijn rechter om genade te bidden. Of zoals David in Psalm 143 vers 2, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Of zoals de verloren zoon, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. En pleiten op het volkomen werk van Christus Jezus. Hij is de van God geschonken borg. Dan mag u tegen de Heere zeggen, ik weet, Heere, dat uw Zoon alleen een volkomen verzoening is, een volkomen betaling. Wees gij ook mijn borg. En zo mag u de gerechtigheid van Christus aangrijpen. Mediteer over dat werk. Denk na over de woorden van de Heere Jezus. En vlucht tot hem. Aan de voet van het kruis dan kunt u niet verloren gaan. En bid de Heilige Geest dat Hij Christus u mag bekendmaken, dat u liefde tot Hem mag hebben en dat uw leven niet meer voor uzelf besteed wordt, maar voor Hem en de tijd u nog rest in het vlees, dat de Zoon van God in u mag leven, omdat Hij u eerst zo uitnemend heeft liefgehad. En Hij roept het nog toe. Wend u tot mij, alle gij einden der aarde, en wordt behouden. Amen. Willen wij zingen Psalm 85, het tweede vers. Psalm 85, het tweede vers, heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. En in aansluiting daarop zal het koor, wij zijn heel blij dat het koor in ons midden is. Fijn dat u daar ook de tijd voor wilt nemen. Wij zien er naar uit wat u hebt te zingen. En dan zult u voor ons zingen 3 liederen, het is aangekondigd in het programma. Hoe groot zijt gij, ook de kerk van alle tijden. En daarna ook wees stil voor het aangezicht van God. En daarna zullen we samen zingen het gebed des Heren. De versen 1, 2 en 9, het staat allemaal in uw programma. En dan zal dominee Breugem het verdere van deze avond ons voorgaan. Dus eerst 85 vers 2, dan het koor en dan zingen het gebed des Heren 1, 2 en 9.
Thank you. In verband met het onderwerp van mijn meditatie wil ik u vanavond twee schriftlezingen voorlezen, die allebei genomen zijn uit een gebed dat de Heere, onze Heiland, heeft gebeden en ook heeft voorgebeden. Een gebed, twee gebeden waarin het gaat om de eer, om de heerlijkheid van God. Eerst het Onze Vader uit Matthäus 6 en daarna een gedeelte uit het hoge priesterlijk gebed uit Johannes 17. Gij dan bidt aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Dan lezen wij nu het eerste gedeelte uit het hoge priesterlijk gebed. Johannes 17, vers 1 tot en met vers 5. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb boven mijn meditatie geschreven: Soli Deo Gloria. Dat heb ik niet geschreven omdat ik nou zo goed was in Latijn. Ik heb daar al 3 examens voor moeten afleggen voordat ik dat ooit heb gehaald. Maar omdat het een kernwoord is. Een van de 5 kernwoorden die in de tijd van de reformatie weer van het stof zijn ontdaan. Het eerste kernwoord, sola fide, door het geloof alleen, heeft dominee Procé vanavond met ons behandeld. En ik wil met u het laatste kernwoord behandelen. Soli Deo Gloria. En u weet, dat betekent alleen aan God de eer. Alleen aan God de eer. Wanneer Maarten Luther in 1517 de 95 stellingen aan de deur van de slotkapel vasthecht, dan was het tegenovergestelde het geval. Mensen die bogen diep, diep voor de vermeende dienaren van God, die daar in hun prachtige gewaden met zilver en goud door de kerken liepen. Terwijl de gewone man niets of bijna niets te besteden had, blonk en schitterde het in de kerken van goud en van zilver. Wat de arme mens van zijn eigen vermogen bijeengeschraapt aan de kerk geofferd had. Wat erg. Mensen die buigen voor andere mensen. Mensen die onder de leiding van geestelijke een dief zijn geworden van de eer van God. Die mensen die belangrijker werden dan God. Het ging om hun naam, om hun koninkrijkje, om hun bestaan. 1517. Hoe lang is dat geleden? Ja, Dat kunt u wel uitrekenen. Maar we mogen ons vandaag wel afvragen of wij als kerk, als kerken, niet in dezelfde valkuilen zijn gestapt. En misschien moeten we nog wel verder de eigen boezem in met onze hand. Want goed en wel beschouwd zijn wij allemaal dieven van de eer van God. En stelen wij zijn heerlijkheid. Wat bedoel ik daarmee? Nou, dat is een gevolg van de tegenovergestelde reformatie die al in het paradijs begonnen is. Niet in 1517 dus, maar aan het begin van de mensheid. Adam en Eva, opgejaagd door de duivelse slang, kozen om zelf heer en meester te zijn van hun leven. En na Satan werden zij dieven van de eer van God. Want waar wij zelf onze God willen zijn, kan er geen eer en geen heerlijkheid meer overblijven voor de Heere die ons heeft gemaakt. In de Bijbel is het woord eren afgeleid van het woordje zwaar. Eren, dat betekent dat iemand het gewicht krijgt wat hem toekomt. Het respect. Het gaat om de Heere die de plaats krijgt die hem toekomt als onze schepper. Als onze koning, als degene die zegt, je bent van mij, want ik heb je gemaakt. En dat is het verdrietig erge. De contra-reformatie, de tegenovergestelde reformatie van het paradijs, maakt van ons als mensen in het spoor van Adam eerrovers van God. God krijgt de plaats niet die hem toekomt. Ik weet niet of u hem kent. Willem Kloos, een van de dichters uit de 19e eeuw, dichtte dat veelzeggende gedicht. En hij zei, ik ben een god in het diepst van mijn gedachten en ik zit in het binnenste van mijn ziel op de troon. Zo is ons mensen bestaan geworden en verworden met een wereld aan ellende tot gevolg. Met als enige zekerheid een eeuwige nacht. In die wereld doet Jezus Christus, Zoon van God, zijn intrede. Hij daalt af uit de hemel, zichzelf berovend van al zijn hemelse heerlijkheid en glorie. Hij daalt af in de gedaante van een mens. Om als onze gelijke het leven te leven. Met één uitzondering. Het gaat hem voluit en helemaal om de eer van God. Straks zal hij sterven aan het kruis. Maar eerst horen wij hem nog spreken met zijn vader in dat zo intieme gebed. En ik hoor hem bidden. Ik heb u, Vader, verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat u mij gegeven heeft om te doen. Hier is iemand die niet is zoals alle andere mensen, zoals u en ik. Hier is iemand die niet een dief is van God, maar hier is iemand die in alles wat hij dacht, in alles wat hij sprak, in alles wat hij deed, volmaakt en helemaal de eer van zijn vader op het oog heeft gehad. U kent wellicht de organist, de componist Bach Onder elk muziekstuk schreef deze man de letters. S, D, G. Soli, Deo, Gloria. Zo beleefde Johannes Sebastian Bach zijn muziek. Tot eer van God. En luister die muziek maar na. Het gaat hem om de Heere. Zo beleefde deze diepgelovige man zijn roeping, mag ik wel zeggen. Maar of die man die onder elk muziekstuk schreef, S, D, G, of die man dat van zijn eigen gedachten, van al zijn woorden, van al zijn daden zou durven te zeggen, dat denk ik niet. Jezus wel. Zijn hele leven was er vol van, helemaal doortrokken van dit ene doel om God zijn Vader te bedoelen, te eren. Om hem de glorie en de heerlijkheid te geven die hem toekomt. Ik hoor hem in hetzelfde evangelie naar Johannes zeggen dat het zijn spijt is om de wil van zijn Vader te doen. Het was zijn lust en zijn liefde om God lief te hebben en zijn naaste als zichzelf. Want Gods wil was zijn wet. Jezus leefde zijn leven volmaakt met het oog op God. Dat kan geen mens. Dat kunnen wij, u onder en ik op de kansel, hem niet nazeggen. Nee, of kunt u dat wel? Dan zult u de eerste mens zijn die dat kan, maar ik denk dat u zichzelf dan vergist en bedriegt. Kunnen we het nazeggen van elke gedachte die je denkt? Hier bedoel ik God mee? Kunnen we dat van al onze woorden zeggen? Dit is tot eer en heerlijkheid van de hemelse Vader. Laten we het over onze daden maar niet hebben. Wat schieten wij tekort? Wat klaagt een menigte aan schuld en zonde ons aan? Wij missen werkelijk ons doel. En wat is ons doel? Een van de reformatoren heeft het zo prachtig gezegd, Calvijn, in zijn catechismus. In artikel 1, hij zegt, het doel van ons mensen is dat wij God echt kennen. En hij zegt, als wij God echt kennen, dan zullen wij God ook echt verheerlijken. Wij missen ons doel. En daarmee verliezen wij ons bestaansrecht. Wie niet leeft voor God, die mag geen plaats hebben op deze aarde. In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal er geen plaats meer voor u over zijn. Maar we hebben het over Jezus. Zijn hele leven, soli deo gloria. Ik heb uw naam verheerlijkt. Ik, en dat staat in het Grieks met nadruk helemaal vooraan. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat u mij gegeven heeft om te doen. Hij heeft alleen maar de eer van God zijn Vader gezocht. De Vader die hem gezonden heeft in deze verloren gaande wereld. Tot op het laatst. Ik heb uw naam verheerlijkt. Ja, tot op het laatst. Want ik hoor de Heer Jezus ergens anders bidden in Johannes 12. Lees het thuis eens na. Daar spreekt hij over dat tarwegraan dat in de aarde moet vallen en daar moet sterven. En wanneer hij daarover spreekt, dan bidt hij het: Vader, verheerlijk mij. Vader, verheerlijk uw naam. En dan komt er die stem uit de hemel. En de Vader antwoordt: ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem opnieuw, ik zal hem wederom verheerlijken. Daar, wanneer Jezus de weg van het tarwegraan gaat, als een graankorrel gezaaid wordt en sterft. Waar de middelaar aan het kruis genageld wordt, zijn leven geeft. Daar verschijnt de glans en de glorie van God de Almachtige. Daar verheerlijkt hij de naam van zijn Vader op het hoogst. Waar Jezus zijn leven geeft. Ja, zoals Johannes de Doper het zegt. Als het lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. Waar hij zijn leven geeft om mens. Mensen zoals u en ik. Te verzoenen met zijn Vader. Om voor ieder die gelooft het eeuwige leven te bewerken. Het leven in de toekomende eeuw. Het leven waarin wij God de eer zullen toebrengen die hem toekomt. Waar wij dankbaar tevreden zijn met de plaats als schepsel onder onze Schepper. Als degene die hij herschapen heeft onder de zaligmaker. Niet langer een dief van de eer van God. Niet langer meer levend voor mijn eigen doelen. Maar levend voor het ene doel, zijn naam. Die moet eeuwig de eer ontvangen. Is dat nou ook niet uw diepste verlangen? Wanneer je jezelf zo tegenkomt in elke gedachte. In al je woorden. Je daden. Eens komt dat moment. Dat ik er bovenuit getild word. En hem nog zal loven. Hier is iemand. Hier is de zaligmaker. Die de weg bereidt. Opdat u door hem, door het geloof, tot de Vader zult gaan. Jezus zegt het, ik heb uw naam, Vader, verheerlijkt. Hij deed dat in zijn leven, ik heb geprobeerd om dat voor u uit te schilderen. Hij deed dat in zijn plaatsvervangend lijden voor zondaren. Maar als derde doet hij dat ook. Door zijn discipelen. Dat vers hebben wij niet meer gelezen. Maar misschien heeft u een Bijbeltje voor u liggen. In Johannes 17, vers 10 horen wij Jezus bidden. En hij zegt: ik ben, Vader, in hen verheerlijkt. Wat een opvallende woorden. Ik ben in hen verheerlijkt. Je hoeft er maar twee uit te halen om te zien wat voor een impact die woorden hebben. Thomas, die twijfelende Thomas, die er niet bij was op die eerste opstandingsdag. Ik ben in hen, Thomas, verheerlijkt. Die vurige, maar o zo zelfverzekerde Petrus. De tweede uit het rijtje. Ik zal voor u strijden. Ik zal desnoods met u sterven, Heer Jezus. Daar zien wij hem. In het huis van de hoge priester. Vloekend. Zwerend. Je zou kunnen zeggen lasterend. De naam van zijn heiland, van zijn God. Ik ben in hen verheerlijkt. Jezus belijdt dat hier. In hen, mijn discipelen. Wat is dat een geweldige zaak, gemeente. Als Jezus, de heiland, dit zegt, dan is het zo. Ja, dat vraagt ogen van geloof om het te zien. Om dat ook vandaag te zien. Wanneer je door het geloof de Heer Jezus mag volgen. En je jezelf zo nameloos tekort voelt schieten. Ik ben in hen verheerlijkt. Wanneer de puinhopen van de kerken van de Reformatie onder ogen ziet. Ik ben in hen verheerlijkt. Hoe is het mogelijk? Jezus die verheerlijkt wordt door zijn volgelingen van toen en van vandaag. Zeg, bent u dat ook nou geworden, zo'n volgeling van Jezus? Iemand die in het spoor gaat van de heiland. Met dezelfde gezindheid. Met dezelfde overgave. Want daaraan kan je toch een volgeling van de heiland wel herkennen. Ootmoed. Klein van jezelf. Klein van je eigen kennen. Klein van je eigen kunnen denken. Vooral dit. Onder al je woorden en al je werken de heiland te bedoelen. Het is onze roeping. Paulus zegt het ook tegen ons. In alles wat je doet, met woorden of met werken, doe dat in de naam van onze Heer Jezus, dankende God en de Vader door Hem. Gemeente, wat hebben wij de genade van deze heiland nodig? De genade van het kruis. Elke dag, steeds weer. En zo is het toch ook met de reformatie. Dat is niet iets van 1517 en dan is het voor eens en altijd weer goed. De kerk van de reformatie beleidt dat de reformatie elke dag, elk moment weer opnieuw moet plaatsvinden. Gereformeerd om gereformeerd te worden. Elke dag je lege hand. Elke dag knielen bij de gekruisigde. Alles doen in de naam van Jezus. Dankende God en de Vader door Hem. Ja, de genade van het kruis, wat hebben we die nodig? Omdat het niet vanzelf gaat. Omdat we alles tekort schieten. Het is geen soli deo gloria in ons leven. Maar alleen mijn naam. Waar zit het geheim van het geloof dan nu in? Waar zit het geheim van het leven ad gloriam Dei dan in? Dat is de genade van het kruis. Het leven vanuit de zaligmaker. In alles wat we doen en zeggen, vanuit Hem leven. Dat is de ware reformatie die wij vandaag zo hard nodig hebben. Leven vanuit Jezus. Ja, zegt u misschien, maar is dat niet wat al te mooi gezegd en al te theoretisch? Wie doet dat nu? Hoe kan dat? Hoe kan dat dan in het geloof? Ik vind dat een belangrijke vraag. Maar u heeft toch ook de discipelen dat horen vragen? U heeft toch de discipelen wel gehoord toen ze tegen de Heer Jezus zeiden, leer ons bidden. En daarom heb ik dat gebed ook met u gelezen. Dat gebed wat geen theorie is. Maar dat gebed waarin het van begin tot en met het einde gaat om de eer en de heerlijkheid van de Vader. Om zijn naam, om zijn wil, om zijn koninkrijk. Zijn wil en zijn wet, ook in het schijnbaar alledaagse en het gewone van ons dagelijkse brood. En de vergeving van onze schuld. In dit gebed, lieve mensen, valt alles helemaal op zijn plek. Zo leert de Heer Jezus zijn discipelen, zijn volgelingen bidden. Wie bidt, die gelooft. Want we geloven immers biddend. Terwijl we als leerling het spoor van de meester volgen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Dat spoor dat alleen maar wijst naar omhoog, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. God komt de eer toe. De Heer Jezus zorgt daarvoor. Ik heb uw naam verheerlijkt. En in en door de heiland. Ja, ook wonder van genade. Toegerekend, zei dominee Procee. Wonder van genade, ook in ons leven. Jezus zorgt ervoor. Ja, nu in alles onvolmaakt en gebrekkig en vooral ook zo verdeeld in ons eigen leven. Het kan gerust zo zijn dat wij op zondag uit volle borst die prachtige psalmen zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. En op maandag lijkt het wel alsof je weer in die andere wereld terechtgekomen bent. De wereld van mijn naam. Maar door het werk van de Heer Jezus, dat Hij voleindigd heeft, ligt dit toch vast. De uitkomst van deze weg. Dit perspectief is zeker. Eens zal het blijken, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Eens zal de naam van God uit elke mond en door elke knie de eer ontvangen. Dat is de zekerheid waaruit we mogen leven. De engelen zingen het voor. Ere zij God. En ze zingen dat na de zondeval net zo hard als daarvoor. Bij ons is die lofzang verstomd. Maar eens zal dit gebed weer overgaan in de lofprijzing. En die lofprijzing die zal het koor van de engelen overstemmen. Ik hoor de menigte die zalig wordt in openbaring daarvan al zingen. Het gezang van Mozes, de dienstknecht van God, en het gezang van het Lam. Groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere. Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig. Want alle volken zullen komen en voor u aanbidden. Want uw oordelen zijn openbaar gekomen. Wat zal dat heerlijk zijn. Om met die ouderlingen de kroon van eer en heerlijkheid voor de troon, voor het Lam neer te werpen. U heeft ons gekocht voor God met uw bloed. In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal die lofzang klinken, voor eens en voor eeuwig. Maar voor dieven van de eer van God is daar geen plaats. Hun stem zal in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde niet meer gehoord worden. Maar weet wel dat ook in de buitenste duisternis het alleen gaat om de eer van God. Als u nu niet wil buigen, nu niet wil geloven, dan zal in de dag der dagen de heiland, als de koning der koningen, uw knieën doen buigen, uw mond openen, want elke tong en elke knie zal hem belijden, de Kyrios, tot eer van God de Vader. Daarom roep ik u vanavond op, val in het geloof deze heiland te voet. Vreest zere macht en dient zijn majesteit en juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon van ouds u toegezeid. Soli Deo Gloria. Elke gedachte, elk woord, alles wat wij doen en laten, kortom ons hele bestaan, door deze heiland, tot eer van de Heere. Amen. Wij zingen uit Psalm 72 en daarvan vers 10 en vers 11. Dan zal na zoveel gunstbewijs het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. En vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Onder het voorspel van deze psalm wordt er gecollecteerd voor het werk van de stichting in de Rechte Straat. En deze collecte zal in het bijzonder bestemd zijn voor de financiële ondersteuning van Rooms-Katholieke priesters die uit gewetensnood uittreden uit de Rooms-Katholieke Kerk en uit hun priesterambt. Mag ik deze collecte van harte in uw milddadigheid aanbevelen. Psalm 72, vers 10 en 11. Koor Jeduthun zal ons opnieuw drie liederen voorzingen. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Psalm 119, ik weet niet of het alle versen worden. En het Luthers avondgebed. Drie liederen, twee liederen en één psalm worden ons nu voorgezongen. Aan het einde gekomen van deze avond wil ik allereerst u allen hartelijk danken voor zover u gekomen bent en thuis meeluistert. Uw aanwezigheid maakt deze avond ook tot wat ze zijn, menselijk gesproken. Hartelijk dank ook voor het koor Jeduten, ik moet eigenlijk zeggen de christelijk gemengde zangvereniging onder leiding van Jan Wisse. Hartelijk dank voor de begeleiding op het orgel, Paul Kiewiet. De dank gaat ook uit naar onze koster en de kerkrentmeesters van de hervormde gemeente van Middelharnis voor het kosteloos ter beschikking stellen van dit kerkgebouw waar wij deze avond te gast mogen zijn. Ook dank natuurlijk aan u als organiserend comité voor het organiseren van deze avond. Voor u als spreker gemediteerd over een van de fundamenten van de reformatie door het geloof alleen. Wij zouden tekortschieten wanneer wij bij mensen zouden blijven steken. Onze dank gaat uit naar de goede God die ons deze avond gegeven heeft. Naar de goede God die gewerkt heeft in de geschiedenis van de kerk. Naar de goede God die belooft dat hij tot op het laatst in deze wereld zijn werk zal doen. Want zijn huis zal vol worden. En dan zal het zijn één kudde onder die ene herde die zijn leven gegeven heeft. Om die kudde te kopen met zijn bloed. Om die kudde te brengen tot lof en eer en aanbidding voor God. Laten wij samen ook in hem eindigen. Heren, wij knielen voor uw voetbank neer. In de belijdenis van onze schuld en al ons tekort. Dankend en biddend in de naam van de Heere Jezus. Want in hem hebben wij een open toegang. En verwerpt u ons in het naderen niet. Heere, in hem willen wij ook onze dank aan u toebrengen. Voor deze avond. Dat we zo samen mochten zijn onder uw woord. Al dan niet gezongen of gesproken. Het is goed om zo bijeen te zijn. Het woord te laten spreken voor zichzelf. Eerbiedig, Heere, willen wij u daar de eer voor geven. Wij vragen u ook om onze zonden en gebreken van deze avond te verzoenen. Wij bidden u voor het werk dat u doet in deze plaatsen. Laat uw werk, Heere, door mogen gaan. Uw werk houdt dat in het leven. En daarom bidden wij u voor al de kerken die zijn voortgekomen uit de reformatie. De kerken die uw woord belijden als de grond van al hun bezig zijn van hun verkondiging. De kerken die zeggen te staan naar de belijdenisgeschriften van de oude kerk, maar ook de belijdenisgeschriften van de reformatie. Heren, en we zeggen dat met schroom. Wij zeggen te staan op die basis. Maar wij belijden u, Heren, dat we elke keer opnieuw gereformeerd moeten worden. En daarom vragen wij u met een hand op Psalm 85. Zult gij ons niet uit de dood herleven doen? Wij belijden u al onze ingezonkenheid, al onze verwatering en verstarring. Wij belijden u, Heere, dat we zo vaak het gelijk aan onze eigen kant zoeken. Wij bidden u, vergeef die schuld en wij smeken u. Werk en woon in onze gemeentes, nee, uw gemeentes. Zegen al uw dienaren met hun kerkenraden. Laat uw werk mogen schitteren in de verkondiging, vrije genade, verworven op het kruis, de kruisheuvel op Golgotha, door u alleen om het eeuwig welbehagen. Ja, Heere, laat zo uw welbehagen door zijn hand gelukkend voortgaan. Heere, één naam willen wij vanavond in het bijzonder noemen. De naam van onze zieke broeder en collega dominee Harkema. Aan deze plaats verbonden. Maar niet in staat door ziekte om zijn ambt uit te oefenen. Met ingang van 1 januari zal hem emeritaat worden verleend en hoopt hij te verhuizen naar de plaats die hem zo na aan het hart ligt. Blijf bij hem en zijn vrouw, want de avond daalt. De avond van ziekte en pijn, intense vermoeidheid en de schaduw van de dood. Blijf bij hem, Heere, ondersteun dat gezin. Laat de ogen altoos op u gericht mogen zijn, u, de overste leidsman en de voleinde van het geloof. Dat bidden wij ook voor elkaar, wanneer wij heen gaan naar onze huizen. Blijf bij ons, Heere, en gedenk ons en de onzen. Wij vragen u dit om Jezus wil alleen. Amen. Tot slot willen wij, voor zover dat mogelijk is, ook staande samen zingen: Een vaste burg is onze God. Het eerste en ook het tweede vers. Een vaste burg is onze God.